Dames en heren.
Hey, wat ontzettend leuk dat je luistert naar Alleen Mama. Een podcast waarin we de wereld van het bewust alleenstaand moederschap verkennen. Mijn naam is Marlies en ik ben alleenstaand moeder van twee prachtige kinderen. En in deze serie duiken we in de verhalen, de uitdagingen, de mooie momenten die komen kijken bij het moederschap zonder partner. Of je nu al moeder bent, het overweegt of gewoon nieuwsgierig bent, hier ben je denk ik aan het juiste adres.
Veel plezier met het luisteren!
Ja, jeetje, toen was ik dus zwanger. Ik had die positieve test in mijn handen. Ik denk dat ik wel 5 testen heb gedaan om zeker te weten dat die echt positief was. En toen kon het avontuur beginnen. En ik ben natuurlijk als allereerste ben ik toen naar mijn buren gegaan om vrienden van me om te laten zien dat ik zwanger was. En diezelfde dag ben ik meteen naar mijn ouders gegaan. Die wonen gelukkig in dezelfde stad, dus dat is lekker dichtbij. Om te vertellen dat ik zwanger was. En dat vonden ze fantastisch. En ze waren daar ontzettend blij mee en vonden het heel spannend en te gek voor mij dat het was gelukt, dat ik zwanger was. En een hele goede vriendin van mij, die belde ik op. En ik zei tegen haar, het was in oktober dat ik erachter kwam dat ik zwanger was. En ik zei tegen haar, wat doe jij in juni? Dus zij reageerde een soort van serieus, nou weet ik niet, nog zo ver weg. En dus toen vertelde ik, ja, ik zou het wel heel leuk vinden als je dan bij mijn bevalling kunt zijn. Nou ja, toen was het natuurlijk helemaal in de gloria en fantastisch en fantastisch. Dus ja, dat is de vriendin die ik bij ongeveer alles in mijn leven betrek. En ook hierbij wilde ze heel graag aanwezig zijn. En ik had ook mijn moeder gevraagd of ze erbij aanwezig wilde zijn bij de bevalling. En dat wilden ze allebei heel graag. Maar goed, dat duurde toen natuurlijk nog wel eventjes. Want ja, dan ben je zwanger. Maar dan moet je eerst, krijg je een echo. En ik weet niet meer precies of die nou met 6 weken was of met 8 weken. Maar in ieder geval ergens in dat begin. En dat wachten op die echo, dat duurde lang en het duurde lang. En ik weet nog wel dat we naar het ziekenhuis gingen. Want die eerste echo was dan ook in het AMC. Om te kijken of het op de goede plek was. Of er een hartje aan het kloppen was. En mijn moeder ging met me mee. En ja, toen, dat was een inwendige echo. Want dat doen ze dan op die termijn nog, omdat het dan beter te zien is. Dus ik denk, als ik dat zo terugdenk, dat het dan toch eerder richting die 6 weken was. Maar goed, pin me er niet op vast. En toen zagen we een hartje kloppen. Oh, dat was zo'n magisch moment. Zo, ja, fantastisch. Als je dan ineens zo'n heel klein frummeltje, ja, het is dan natuurlijk nog niet echt, heeft nog niet echt een vorm. Maar je zag wel duidelijk een knipperend lichtje. En dat was dan het hartje wat aan het kloppen was. Nou ja, goed, dan ga je natuurlijk helemaal euforisch naar huis. Echt zo gelukkig. Ja, het was fantastisch. En ja, toen begon langzaam maar zeker toch echt nog meer het besef te komen dat ik werkelijk zwanger was. Dat ik moeder zou gaan worden. En ja, dus in die weken, ik was wel moe, was een beetje misselijk. Dus ik heb veel gegeten. Ik at regelmatig wat om die misselijkheid een beetje te onderdrukken. Ik deed veel dutjes na mijn werk. Ik werkte toen nog fulltime, 5 dagen per week. Dus als ik dan uit mijn werk kwam, dan plofte ik lekker op de bank en deed ik even een powernapje. En dan kon ik er weer tegenaan. En nou, ik geloof dat ik toen met een week of 10 of zo nog een echo heb gehad om te kijken of het inderdaad goed groeide. En dat was gelukkig helemaal het geval. Ja, toen werd het toch steeds zekerder of zo, in hoeverre je daarvan kunt spreken. Want ik denk dat elke zwangerschap toch wel weer spannend is, hè? Blijft het goed gaan. Maar ik was wel, ik was wel zeker van mijn zaak. En mijn moeder zei nog, doe nou maar voorzichtig, rustig aan. Maar ik was al helemaal ervan overtuigd dat dit goed zou gaan. En dat was gelukkig ook het geval. En toen heb ik rond de 12 weken combinatietest laten doen. Dan gaan ze kijken of er kans is op wat grotere afwijkingen, zoals bijvoorbeeld het syndroom van Down. En dan moet je wat bloed af laten nemen. En dan gaan ze met een echo kijken hoe de nekplooi is. En dat was gelukkig allemaal, zag er allemaal heel goed uit. Het was een geringe kans, zeggen ze dan 1 op de zoveel duizend. Dus de kans wordt gegeven op een kindje met Down of een andere chromosomale hoe heet dat ook, zoiets, afwijking. En dat zag er gelukkig ook allemaal echt heel erg goed uit. En ja, ik dacht de hele tijd al, oh kijk, je ziet het al. Ik weet nog dat ik, nou, ik was dus in oktober, kwam ik erachter dat ik zwanger was. En toen ging ik in eind november of december, ging ik met vrienden, ging ik bowlen. Ja, en ik dacht, iedereen ziet het aan me toch? Iedereen ziet toch dat ik zwanger ben? Maar dat was niet zo. Maar ik had het wel al met heel veel vrienden gedeeld, omdat ik, ja, ik ben heel erg open. En ik vond het gewoon heel erg leuk om dat met hen te delen. Dus de vrienden die dichtbij me stonden, die wisten al vrij vroeg dat ik zwanger was. En op mijn werk heb ik het denk ik, ja, zo rond die 12 weken na die combinatietest heb ik dat denk ik verteld. En daar was ook iedereen helemaal blij voor me en vonden het fantastisch. En toen, nou ja, dan ga je natuurlijk een beetje nadenken over wat ga ik nou in huis doen. Ik ben nogal van de regel, dus ik heb bedacht welk kamertje kan dan voor het kindje worden en wat heb ik nodig. Nou, er zijn natuurlijk 1000 lijstjes te vinden online van dingen die je eventueel nodig hebt. En ja, daar ging ik gewoon helemaal op los. Ik ging dingen uitzoeken. Wat voor kinderwagen zou mooi zijn? Wat voor ledikantje wil ik? Wat voor commode? En ik heb dat soort spulletjes heb ik veel tweedehands gehaald. Dus het ledikantje en de commode heb ik tweedehands gehaald. En de kinderwagen heb ik van mijn ouders toen gekregen. Dat was een Jules. Ja, super tof en helemaal ermee oefenrijden en alle dingen doen. Ja, ja, het was gewoon een hele leuke periode en ik voelde me ook echt wel goed. Ja, alleen die eerste paar weken ben ik echt wel moe en misselijk geweest. Maar daarna voelde ik me eigenlijk wel heel steady, dus dat was heel erg fijn. En met 20 weken had ik dan weer een echo om te kijken. Dan gaan ze kijken of de bloedsomloop goed is, of het hartje goed is, of er geen andere afwijkingen zijn. En ook dat zag er gelukkig allemaal heel erg goed uit. En ik geloof, ja, toen was mijn moeder ook met me mee. Het is toch wel spannend, dan lig je daar en dan heeft zo'n babytje echt al een vorm. Dan is, ja, eigenlijk is het babytje dan al helemaal klaar. Dus je zag ook dat ze dan aan het gapen was en aan het, ja, alles aan het bewegen was. En ik wist toen al dat het een meisje zou worden, want ik weet nog dat ik rond de 14 weken toen, of 15 weken... een echo heb laten maken bij, en dat is dan een meer een pret-echo, om te kijken wat voor geslacht het zou zijn. En dat bleek toen een meisje te zijn. Ja, fantastisch. En met een week of 34, denk ik, 32, nou ja, zoiets, heb ik toen een 3D-echo laten maken. En toen ging mijn vriendin en mijn zusje ging met me mee. Zeg ik dat goed? Nee, volgens mij gingen er 2 vriendinnen met me mee. En toen konden we zien hoe ze daar lag in 3D-beeld. Ja, fantastisch. Ik heb daar nog steeds een fotootje van staan hier in huis. Ja, omdat het gewoon zo'n bijzonder beeld was. Je kon echt al de vormen zien van haar gezichtje en van haar lijf. En ja, prachtig. Echt prachtig. En nou ja, natuurlijk als je dan zwanger bent, dan heb je ook een verloskundige nodig. En gelukkig zat er vlak bij ons huis een verloskundige waar ik terecht kon. En hele lieve mensen. Ik ben daar heel goed geholpen. En dan elke keer meten ze je het bloeddruk. En voelen ze even hoe het gaat. Of de groei goed lijkt te gaan. En nou, dat was allemaal een hele, hele positieve ervaring. En ja, dan op een gegeven moment komt de vraag, wil je ook mee gaan doen aan zwangerschapsgym? En ik weet nog dat ik dacht, ah joh, dat gedoe. En dan zeiden mensen, ja leuk, en misschien ontmoet je daar wel mensen. En toen dacht ik, nou, heel eerlijk, ik heb zoveel lieve vrienden. Hè, dat voelt voor mij niet per se nodig. Maar toch gaan doen, omdat ik dacht, ja, ik ben wel benieuwd wat meer te weten over hoe zo'n bevalling er dan uitziet. En op welke manieren kun je bevallen. En nou, dus die zwangerschapsgym ben ik gaan doen. En het toffe was dat ik daar gewoon 3 hele lieve vriendinnen aan over heb gehouden. Waarvan ik dus vorige week met een van die vriendinnen op vakantie ben geweest. Dus ja, voor mij helemaal een cadeau dat ik zulke lieve meiden erbij heb gekregen in mijn leven. En ook hun partners zijn fantastisch. En hun kinderen natuurlijk ook. Dus ja, dat was 3-dubbel cadeautje, zeg maar. En ik weet nog dat ik tijdens die zwangerschapsgym een keertje vroeg van, ja, en wat nou als het niet past? Want ik ben niet heel, heel groot, ik ben slank en ik ben vrij smal, zeg maar. Dus ik dacht, ja, past dat überhaupt wel eruit? En toen gaven ze aan van, ja, maar het past altijd en dat lukt altijd. En nou ja, oké, dus toen heb ik dat geparkeerd. En, maar goed, daar kom ik later nog wel even op terug. En nou ja, mijn werk ging ook goed. 5 dagen per week kon ik nog prima werken. En toen ben ik met 36 weken ben ik met verlof gegaan. En dat was heerlijk. En ik weet nog, het was natuurlijk, ik was in juni uitgerekend, dus het was prachtig weer. En ik heb heerlijk gevaren met vrienden en echt genoten van de tijd. Ja, nog eventjes die ik had voordat het wat drukker zou worden. En een andere goede vriendin van me was toen ook zwanger, dus dat was heel erg leuk. Ik zag laatst nog een foto dat we onze dikke buiken tegen elkaar hielden. En ja, gewoon fantastisch. Het is echt zo'n bijzondere periode ook geweest. Nou, toen was ik lekker met verlof. Inmiddels de 40 weken aangetikt en het was echt hoog zomer. En ik was echt heel dik. Nou, dus het aftellen was wel begonnen. Ik weet nog dat we met onze dikke voeten in een zwembadje zaten. 41 weken, nog steeds geen teken van een baby. Af en toe werd er wel, bij mij even, dat noemen ze toucheren. Van, hey, is er al wat gaande? Maar nee hoor, alles was nog potdicht. Totdat ineens op 41 weken en 3 dagen, dat was op een woensdag geloof ik, ik 's avonds naar bed ging en ik dacht, hé, er loopt water langs mijn benen. Dus ik ben naar de douchebak gelopen en toen kwam er nog een soort van golfje water. En ja hoor, mijn vliezen waren gebroken. Het zou gaan beginnen. Dus toen heb ik even de verloskundige gebeld van wat kan ik nou doen. En die zei, ah joh, ga lekker nog even naar bed, nog even slapen en dan zie je wel hoe het loopt. Nou, dat even naar bed heb ik gedaan, maar van slapen kwam weinig terecht, want mijn weeën begonnen eigenlijk vrij direct. En ik had rugweeën, dus die waren wel vrij intens. En ik weet nog dat ik die nacht ben ik naar beneden gegaan en heb ik muziek opgezet en ben ik vooral heel veel gaan dansen op de muziek. En als er dan een pittige wee kwam, dan of danste ik het een soort van weg of ging ik in de deurpost staan en dan zo met mijn rug er tegenaan duwen. En dat voelde dan heel lekker. En ik had natuurlijk mijn moeder al gebeld en mijn vriendin gebeld. Hé, hey, het is begonnen. Zorg dat jullie stand-by staan, want ik heb geen idee wat er precies en hoe snel het gaat gebeuren. En toen de volgende ochtend kwam de verloskundige even langs en die zei, ja, nou, het is nog niet zo ver. Je hebt nu ongeveer, 2 centimeter ontsluiting. Maar ik was moe en ik had zo'n last van die weeën dat ze op een gegeven moment zei van, nou, misschien is het lekker om naar het ziekenhuis te gaan en om daar eventjes in alle rust, wellicht met een ruggenprik, wat energie te kunnen sparen. Dus dat heb ik toen gedaan. Toen ben ik met mijn moeder in de auto naar het ziekenhuis gegaan. Het was om 11:00, denk ik. Dus ik was toen 12 uur was ik al bezig, zeg maar, met het begin van de bevalling. En toen in het ziekenhuis had ik een hele mooie kamer, kreeg ik een ruggenprik. En dat was heel prettig. Ik had van tevoren niet een mening over of ik wel of geen medicatie wilde. Ik ging er helemaal open in. Ik stond heel erg open voor alles hoe het zou lopen. Want ja, ook een bevalling is natuurlijk gewoon niet te plannen, niet te, niet te regisseren, zeg maar. En mijn zusje is toen ook naar het ziekenhuis gekomen en mijn vriendin was er dus ook, dus ze waren er met z'n drieën. En ik weet nog wel dat ik daar lag en dat zij een potje kaarten aan het doen waren. Dat ik dacht, hoe kan dit? Maar goed, het was ook wel heel gezellig en heel erg dicht bij elkaar. En toen die avond, dus ik was 11:00 in het ziekenhuis. En toen 's avonds had ik nog steeds, nou ik denk 6-7 centimeter ontsluiting. Dus het ging niet super hard, maar het zette wel, het ontwikkelde zich wel. En toen heb ik op een gegeven moment, ik geloof dat ik 8-9 centimeter ontsluiting had. En toen zei de verloskundige of de gynaecoloog die toen betrokken was, nou, we gaan het gewoon proberen. En toen ben ik gaan persen. Achteraf gezien denk ik dat het gewoon te vroeg was. En dat er meer geduld nodig was. Maar ik weet niet meer precies of er een reden was om al te gaan persen. Dat het misschien met de kleine niet zo heel erg goed ging. Dat weet ik niet meer precies. Maar goed, na 2 uur persen was ik best wel behoorlijk uitgeput. En ik zei nog, ja, er gebeurt gewoon helemaal niks. En toen zei de gynaecoloog, ja, maar dat wordt wel vaker gezegd. En ik dacht echt, nee, maar ik weet dit zeker, er gebeurt gewoon niks. En toen voelde ze nog even, toen zei ze, nee, er gebeurt inderdaad vrij weinig. Dus toen hebben we besloten om voor een keizersnede te gaan. En gelukkig had ik al die ruggenprik. Die was dan wel even, zeg maar, soort van uitgezet voor tijdens het persen. Maar daar werd toen dan echt, volgens mij gaat er dan een ander medicijn in, waardoor je ook die keizersnede kan hebben. En toen, mijn moeder mocht mee naar de keizersnede. En die heeft zich omgekleed. En toen is mijn dochter ter wereld gekomen. En ja, dat was prachtig. En ik kon het helemaal zien. Ik heb haar helemaal geboren zien worden. En toen is ze lekker naast me neergelegd. En dat was inmiddels vrijdagochtend, was 3:15. Dus ik was zeg maar woensdagavond begonnen met mijn weeën. En vrijdagochtend 3:15, dus eigenlijk midden in de nacht, is mijn dochter geboren. En ja, fantastisch. En ik weet nog wel dat mijn vriendin bij mij op de kamer lag. En toen kregen we beschuit met muisjes. En ik was alleen maar, ik was doodmoe en doodmoe. Maar ze was er en ik was dolgelukkig. Echt zo fantastisch. Nou, en zoals mijn dochter is, liet ze van zich horen. Ze liet weten dat ze er was, dus ze was wel wat verdrietig. En ze had natuurlijk ook een poosje vastgezeten in dat geboortekanaal. Dus ja, ik denk ook dat ze misschien wel een beetje hoofdpijn had. Maar ja, ze lag lekker bij me. En ja, ik was helemaal in de wolken. Ja, en toen was ze er natuurlijk. En toen moest ik 1 nacht sowieso in het ziekenhuis blijven. En wat deed die wond van mijn buik pijn. Dat was wel echt intens. Maar ja, ik was zo gelukkig. En gedurende die dag kwamen er vrienden langs om naar mijn dochter te kijken. En ik was zo trots. En ik weet nog dat de verpleegkundige heeft haar toen in zo'n soort tummy tub, heet dat zo? Dus dat ze in een soort heel klein badje ging, een soort emmer. En dan kon je zien hoe ze in mijn buik had gezeten. En ze ging ook meteen helemaal in die houding terug. Ja, fantastisch. En maar goed, ik mocht eigenlijk volgens mij die dag al naar huis. Maar ik vond dat toch ook wel heel spannend hoor. Ik werd er echt een beetje nerveus van. Dus toen mocht ik gelukkig nog een nachtje blijven om eventjes bij te komen. En eventjes een soort van te landen van dat het nu toch echt, ja, dat ik nu echt moeder was geworden. En dat ze lekker met mij mee naar huis ging. En toen heb ik daar natuurlijk lekker gedoucht. En mijn dochter die lag veel bij me. En ik wilde heel graag borstvoeding geven. Dus daar werd ik daar ook heel goed in begeleid. En dat is in het begin echt, was dat heel erg moeilijk. Maar gelukkig kwam dat echt op gang. Echt niet in die dagen in het ziekenhuis, maar meer de dagen daarna. En is het me gelukt om borstvoeding te geven. En dat vond ik fantastisch. Even kijken, dus op vrijdagochtend is ze geboren. En volgens mij ben ik toen op zondag naar huis gegaan. En die eerste week of die eerste 2 weken zou mijn moeder bij mij logeren. Ja, en dat was heel erg fijn. Want ja, in mijn eentje, in huis, voor het eerst moeder. Ik wist niet zo goed wat ik moest doen. Ik was ontzettend moe van alles wat er gebeurd was. Dus ja, die hulp van mijn moeder kon ik echt heel erg goed gebruiken. En het was gewoon ook heel erg fijn dat zij er was. Want zij kon me vertellen hoe dingen in zijn werk gingen. En natuurlijk kwam er ook kraamzorg. Die hebben me ook fantastisch geholpen. Die helpen dan vooral met ja, hoe je kunt zorgen voor je kindje. Maar ook hebben ze toen in het huishouden wel het een en ander gedaan. En de eerste dagen dat ik thuis was, zijn er heel veel vrienden langsgekomen. Omdat ik zo trots was en er zo graag wilde laten zien. En dat was aan de ene kant was dat heerlijk. En aan de andere kant weet ik nog dat het echt zoveel energie kostte. Dus bij mijn tweede heb ik dat ook wel iets anders gedaan. Maar daar kom ik later wel een keertje op terug. Maar ja, ik was zo gelukkig en zo moe en zo overrompeld. En er waren zoveel emoties. En de liefde die ik meteen voelde was gigantisch. Dat vond ik zo uniek en mooi. Dat zo werkt dus blijkbaar. En ja, echt heel gelukkig met hoe ik er ook op terugkijk en de hulp die ik heb gehad. En toen, dus die eerste 2 weken was mijn moeder bij mij. En toen zei ik van, nou weet je wat, anders kom ik wel. Want ik vond het nog spannend om de nachten alleen te zijn. Ik was dan wel, overdag was ik dan wel alleen met mijn dochter. En lukte dat echt wel. Maar 's nachts, ja, dan ga je toch wat meer piekeren. En als je dan 's nachts aan het voeden bent, dan lijkt alles toch wel een stukje intenser. Dus ik vond het heel fijn dat mijn moeder bij mij was. En toen ben ik na die 2 weken, ben ik nog, denk wel 3 weken bij mijn ouders gaan slapen. En dan was ik overdag wel gewoon thuis. En dan wandelde ik naar hun huis. Dat was gelukkig niet zo ver wandelen. Was 1 minuut of 10 wandelen. En dan sliep ik daar 's nachts. Dus dan kon ik daar 's avonds lekker eten. Werd het eten voor me gemaakt. Wat ook echt heel erg fijn was. Want ja, voor mijn gevoel had ik mijn handen helemaal vol aan die kleine. En was er weinig tijd om te koken. Maar als er dan voor me werd gekookt en ik kon daar lekker vroeg naar bed gaan. Ja, dat werkte gewoon heel erg fijn. En ja, mooie, hele mooie periode. Wat denk ik heel erg goed is om nog toe te voegen, is dat ik natuurlijk in die periode dat ik zwanger was, ook de dingen ben gaan uitzoeken voor mijn werk. Ik werkte toen nog 5 dagen en ik wilde daarna heel graag 3 dagen gaan werken. En daarvan zou mijn dochter dan 2 dagen naar de opvang gaan en 1 dag bij mijn ouders zijn. En dus dat ben ik gaan vrij vroeg in mijn zwangerschap al gaan aanvragen en verschillende kinderdagopvangen heb ik bezocht om te kijken wat voor mij de beste plek leek. En gelukkig was er op mijn eerste keuze plek voor de dagen die ik heb aangevraagd. Volgens mij heb ik toen zelfs 3 dagen opvang aangevraagd en kon ze op die 2 dagen dat ik dat wilde helemaal daar terecht. Dus die heb ik toen vastgezet en op donderdag kon ze dan bij mijn ouders zijn. En tegelijk met dat aanvragen van die opvang ben ik ook gaan uitzoeken hoe dat dan zat met die toeslagen. Want voor kinderopvang kun je toeslag krijgen, want anders is het echt niet te betalen, tenminste niet voor mij. En op toeslagen.nl kun je helemaal uitrekenen op hoeveel geld je ongeveer recht hebt. Het is nooit helemaal 1-op-1, maar je vult je jaarsalaris in, je vult je aantal uren wat je werkt in, je vult in hoeveel uren opvang je afneemt en dan rolt er een soort van bedrag uit wat je als toeslag krijgt. En daarmee ben ik gaan rekenen om te kijken, hè, hoe ga ik dat dan verder financieel doen. En dat kwam voor mij gelukkig heel positief uit. En naast de kinderopvangtoeslag heb je ook recht op kindgebonden budget. Tenminste, als je onder een bepaalde onder een bepaald salaris zit. Nou, en dat zit ik. Dus ik krijg naast de kinderopvangtoeslag ook kindgebonden budget. En omdat je alleenstaand bent, is dat dan net iets hoger dan wanneer je samen bent met iemand. Waardoor in mijn geval ik eigenlijk 1-op-1 de kinderopvang kon betalen van de toeslagen die ik kreeg. En dus al het geld wat ik kreeg voor mijn werk was gewoon geld om aan mijn huis en aan eten en nou ja, noem het maar op, uit te geven. Ik denk dat dat nog een mooie toevoeging is om aan deze aflevering toe te voegen. En dan sluit ik hem nu echt af. En ik ben heel erg blij dat jullie weer geluisterd hebben en ik hoop tot een volgende keer. Ontzettend bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Alleen Mama, een podcast over het bewust alleenstaand moederschap. Ik ben Marlies, 40 jaar en bewust alleenstaande moeder van 2 prachtige kinderen. Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen? Je kunt me volgen op Instagram via @alleenmamadepodcast of een e-mailtje sturen naar alleenmamadepodcast@gmail.com. Hopelijk tot de volgende keer.